Goedemorgen, broeders en zusters. Ik mag u meteen meenemen naar het briefje, om het maar eens zo eens te zeggen, van Paulus, uiteraard, aan Filimon. Het is net één bladzijde in de Bijbel. Het lijkt niet veel bijzonders, maar onder ons gezegd, het is heel bijzonder. Maar daar hebben we het vandaag nog over. We beginnen, als het goed is, wat eenvoudig. Gewoon eerst met de brief te lezen en dan ons eerst door de letterlijke rechtstreekse betekenis van de brief heen te werken. Omdat we zouden weten wat er zo al in staat. Ik begin dus eerst met te lezen. Er staat Filimon 1, Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uwen huize is. Genade zij u lieden en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden, alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan de Heere Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in uw lieden is door Christus Jezus. Want we hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, dewelke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, dewelke ik wedergezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, dewelke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als na bedwang, maar na vrijwilligheid. Want veellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt wederhebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeg dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u weer hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groet een Epaphras, mijn medegevangen in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. En dat is dan de brief waarvan je afvraagt wat we daar nou eigenlijk mee moeten. Want u zult ook wel begrepen hebben dat het een brief is waarin de apostel Paulus iemand, of waarmee eigenlijk de apostel Paulus iemand terugstuurt die kennelijk was weggelopen. Daar komt het ongeveer op neer. Als u snel leest, dan zult u zien dat in het algemeen gesproken deze Filemon kennelijk een slaaf, een dienstknecht heet het in ieder geval, gehad had, die op een of andere wijze verdwenen was met de noorderzon. Nou, het was meer westelijk trouwens, maar daar gaat het nou niet over. Hè? En die op een of andere wijze met de apostel Paulus in aanraking komt en dan daardoor tot geloof komt en dan vervolgens door Paulus teruggestuurd wordt naar de man van wie hij was weggelopen. Daar komt het op neer. En dit is dan het begeleidend schrijven. Hè? Hier komt uw slaaf terug, hartelijke groeten enzovoorts. En aangezien wij geen slavernij meer kennen, sinds enige tijd schijnt dat zo te zijn, vragen wij ons af wat we met de brief moeten. Het zal u ook duidelijk zijn dat een brief als deze natuurlijk in de loop der tijd ook gebruikt is om de slavernij bijbels te onderbouwen. Niet alleen omdat slavernij in het Oude Testament voorkomt, maar dus ook in het Nieuwe Testament. En zelfs blijkt dit nog een christelijke instelling te zijn. Er wordt door Paulus bekrachtigd en bevestigd. En de weggelopen slaaf komt tot geloof, maar moet nog wel terug naar zijn baas. Dat is ongeveer het verhaal. Zodat die brief voor allerlei doeleinden gebruikt wordt. Wet waarvoor hij toch kennelijk niet geschreven werd. Maar dat is nou net het hele punt. Waarvoor werd de brief dan wel geschreven? Want er zitten dan nogal wat haken en ogen aan. Maar ik wilde maar rustig van start gaan vandaag. Het is beter een goed inzicht te hebben in wat hier allemaal naar voren gebracht wordt. Want het wordt niet systematisch verteld. Men zal inderdaad de diverse uitspraken in deze brief met elkaar moeten vergelijken. Om tot een geheel te komen. En ik begin dan eerst maar even met een wat algemene beschouwing. In de eerste plaats lijkt het mij makkelijk, vooral bij zo'n eenvoudig boek als deze, om even te spreken over een indeling van de brief. Die is in dit geval heel gemakkelijk, volgens de bekende methode denk ik altijd, want de brief begint en eindigt op dezelfde wijze. Dat wil zeggen, in vers 1 tot en met 3 hebben we het gebruikelijke briefhoofd, zeg ik altijd, hè, waarin staat van wie geschreven, aan wie geschreven en de hartelijke groeten, hoe gaat het met u of zoiets. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. En aan het eind van de brief, natuurlijk in vers 23 tot 25, wat wij dan altijd maar noemen het briefslot. Ik heb er nooit een goede term voor gevonden eigenlijk, hè, hoe dat nou heet. Hè. De afsluiting van de brief met de hartelijke groeten enzovoorts. Dat is in de laatste drie versen. Dat komt zoals in zoveel schema's met elkaar overeen, het begin en het eind. Het markeert het boek natuurlijk ook duidelijk als een brief, maar daarover hebben we het nog wel. En dan hebben we vanaf vers 4, om weer terug te gaan naar het begin van de brief, vanaf vers 4 tot en met 7 wordt gesproken over de relatie tussen Paulus en Filemon. Want je schijnt Filemon te moeten zeggen. Filemon, dat klinkt een beetje, niet zo lekker eigenlijk, hè. Maar goed, maar dat doet er nou niet toe. Maar in vers 4 tot en met 7 wordt gesproken over de relatie die er is tussen Paulus en Filemon. En dat hebben we daarna tegen het eind van de brief weer in vers 19 tot en met 22. Ook dus, de relatie tussen Paulus en Filemon, die neemt dus een belangrijke plaats in elk geval in deze brief. En dan het gedeelte daartussenin, dat is dan precies het midden van de brief dus, en dus ook het belangrijkste thema, dat is vers 8 tot en met 18, waar het gaat over ene Onesimus. Ik heb altijd de neiging om me te verontschuldigen voor de namen die deze mensen hebben. Filemon, Onesimus, Onesimus, ik weet het niet. Ik denk altijd dat de familie was van Nico, hè? Nicodemus. Nou goed, laat me zitten. Maar over de betekenis van de namen hebben we het uiteraard nog wel. Het eerste bijzonderheid van deze brief is dat hij geschreven werd vanuit de gevangenis van Paulus in Rome. Het punt is natuurlijk, het is een brief en daarvan moet ik eigenlijk zeggen wat ik altijd zeg. Ik zou niet weten waarom ik dat nou niet zou moeten zeggen. Ik moet namelijk altijd zeggen dat het een brief is en daarom waarheid bevat, dingen bevat die niet voor iedereen bestemd zijn. Dat wil zeggen, ze zijn niet openbaar. Het is niet een artikel, het is niet een boek wat iedereen kan lezen. Het is een brief. Niet meer een open brief, maar dat doet er weinig toe. Het is een brief en dat veronderstelt dat hij inderdaad een beperkte toepassing heeft en niet, inderdaad niet voor iedereen bestemd is. Dat is wat we zeggen bij alle brieven van het Nieuwe Testament. En de gedachte daarachter is natuurlijk dat eigenlijk in alle brieven van het Nieuwe Testament gesproken wordt over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Of anders gezegd, we vinden in de brieven in het algemeen gemeentelijke waarheid. Nee, natuurlijk, we vinden in de brieven nieuwtestamentische waarheid. Maar dat vind je ook in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en Openbaring niet te vergeten. En Handelingen vanzelfsprekend, maar die zijn niet in de vorm van een brief geschreven. Het is algemeen nieuwtestamentische waarheid. Maar het punt is dat zodra het in de vorm komt van een brief, dan is het niet meer voor algemeen gebruik, is het niet voor iedereen bestemd. De reden is gewoon dat de waarheden met betrekking tot de gemeente in onze dagen inderdaad slechts bestemd is voor de gemeente. Daar heeft niemand anders iets mee nodig, om het dus in eenvoudig Nederlands te zeggen. En dat is waar het om gaat. U dient daarbij onderscheid te maken tussen de twee verschillende aspecten van de nieuwtestamentische waarheid. Nieuwtestamentische waarheid betreft uiteraard alles wat verband houdt met het nieuwe verbond. En dus betreft het alles wat verband houdt met het koninkrijk. Dat hoef ik hopelijk niet meer uit te leggen, dat is hetzelfde namelijk. Hè. Op het nieuwe verbond treedt in werking, maar het nieuwe verbond is er opdat daarop het koninkrijk van Christus gebaseerd zou worden. Vandaar dat we in de beloften in het Oude Testament, omtrent het Nieuwe Verbond, ook altijd de twee vinden. Namelijk aan de ene kant de belofte aan Abraham. Dat is gewoon de belofte dat er een nieuw verbond zou komen ter vervanging van het oude, wat er toen nog niet eens was. Bent u al wakker? Zo snel volgen, hè? De belofte aan Abraham is de belofte dat er een nieuw verbond zou komen ter vervanging van het oude, wat er toen nog niet eens was, dus toen nog splinternieuw was. Ja, dat staat dus verscheidene malen in het Nieuwe Testament, met name in het bijzonder in Galaten en Romeinen en natuurlijk de Hebreeënbrief. Maar de andere aspect van de oud-testamentische belofte vinden we niet in de belofte aan Abraham, maar de belofte aan David. En dat is de belofte niet omtrent een nieuw verbond, maar dat is de belofte omtrent een koninkrijk. Maar die twee dingen horen gewoon bij elkaar. Dat zijn de twee aspecten van de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. De belofte van een nieuw verbond ter vervanging van het oude, namelijk de wet. En de belofte van een koninkrijk ter vervanging van het oude koninkrijk van David, wat immers vergankelijk was en waarvan de stoel continu wankelde. En dus wordt aan David beloofd meteen al dat ooit een van zijn zonen, een zoon, en dus daarmee meteen de zoon van David, zal zitten op de troon van een onwankelbaar koninkrijk, of andersom op een onwankelbare troon van het koninkrijk. Want zo kun je natuurlijk ook zeggen. Een koninkrijk wat onbewegelijk zou zijn, maar die term komt weer uit de Hebreeënbrief. Waar het maar om gaat is dat we dus dubbele beloften hebben, een nieuw verbond en een nieuw koninkrijk. En vandaar dan ook dat het Nieuwe Testament, en bedoel dus de boeken van het Nieuwe Testament, openen te spreken over Jezus Christus, de zoon van Matthäus 1 vers 1. Jezus Christus, de zoon van Abraham, zowel als de zoon van David. Het is er maar één, uiteraard, in wie deze beide beloften vervuld zouden worden. Christus als de middelaar van het Nieuwe Verbond en Christus als de koning van het koninkrijk van David, om het maar zo te zeggen. Maar daar gaat het hele Nieuwe Testament over. Maar neem niet weg dat vervolgens in de toepassing van het Nieuwe Testament twee dingen uit elkaar gehouden moeten worden. De meeste van u weten dat langzamerhand, uiteraard. Hè. Aan de ene kant hebben we namelijk gewoon de normale letterlijke vervulling van al deze beloften. Gewoonlijk noem ik dat dan maar de openbaring van het koninkrijk, een volstrekt Bijbelse term. Je spreekt over dat zichtbare koninkrijk van de zichtbare zoon van David, die op een zichtbare troon in een zichtbaar Jeruzalem zijn koninkrijk, zichtbaar koninkrijk uiteraard, zou oprichten. En de andere kant van het verhaal is dat in afwachting daarvan, en beter in afwachting van de bekering van Israël, straks in de toekomst, de Heer wel degelijk zijn koninkrijk heeft, want hij laat zich niet tegenhouden door het ongeloof van Israël. Nee, dat staat in Romeinen 3. Want wat is het dat sommigen van hen ongelovig zijn geweest? Zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? Of met andere woorden, zal hun ontrouw Gods trouw teniet doen? Zal hun ontrouw aan wat God gesproken heeft, Gods trouw aan wat hij zelf gesproken heeft, en niet doen? Het antwoord is uiteraard nee. En dat betekent, God heeft een koninkrijk beloofd. Dat komt ook op de door hem bestemde datum. En dat laat zich niet tegenhouden door een Israël, of een Joods volk, of hoe het maar heet, wat dat niet wil. En dus, inderdaad, is dat koninkrijk aangevangen. Is aan de Heer Jezus Christus gegeven, alle macht in hemel en op aarde, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar niettemin, zijn koninkrijk is niet openbaar geworden. Dat wacht inderdaad op de bekering van Israël. Maar zijn koninkrijk is dus integendeel verborgen. En ook dat zijn volstrekt Bijbelse termen. Wij spreken over verborgen koninkrijk van Christus. En dat is de enige goede Bijbelse term in dat verband, denk ik altijd. En dat ik dat zeg is omdat soms andere termen gebruikt worden ter aanduiding van dezelfde dingen. En soms zelfs andere Bijbelse termen gebruikt worden ter aanduiding van diezelfde dingen. Maar dat zouden we eigenlijk niet moeten doen. Maar spreken over het verborgen koninkrijk nu en het openbare koninkrijk in de toekomst is volstrekt Bijbels taalgebruik. Dus daar hou ik het maar bij voorkeur op. Nou, waar het nou om gaat is dat met name De nieuwtestamentische boeken die in briefvorm geschreven zijn, spreken over gemeentelijke waarheid. Niet uitsluitend doen ze dat, maar zij spreken over gemeentelijke waarheid. En die gemeentelijke waarheid maakt deel uit van de verborgenheden van het koninkrijk. En daarom staan ze in de vorm van een brief, want de brief wordt geacht in principe geheim te zijn. Waar gaat het om? Briefgeheim. En daarom krijgen we altijd een adressering boven de brief en bovendien een afzender, zodat we weten waar het vandaan komt en hoe serieus het genomen moet worden enzovoorts. Dat het serieus genomen moet worden is duidelijk, maar hoe serieus hangt af van wie het geschreven heeft. Want het zal duidelijk zijn dat als de brieven van Paulus afkomen, dan zijn ze sterker, veel sterker gemeentelijk gericht dan als de brief komt van Jacobus of zelfs Petrus en zelfs ook Johannes, dat is nou eenmaal zo, en zeker Judas. Daar is wat verschil in, maar niettemin, in principe bevatten ze al een gemeentelijke waarheid. Al die brieven moeten sowieso in elk geval op de gemeente toegepast worden, soms ook op wat anders, maar wat de brieven van Paulus betreft, dat is zeker toepasbaar in zijn geheel op de gemeente. En het aardige is dat, als ik dat normaal vertel bij de inleiding tot de Hebreeënbrief of tot de Romeinen of Efezebrief, dan zeggen we, ja, dat is zo, maar kennelijk denken wij dan, ik ook niet, maar u wellicht ook niet, eraan dat er nog zo'n merkwaardige brief van Paulus in de Bijbel staat gericht aan ene Filemon. En de vraag is of diezelfde gedachten ook op die brief aan Filemon van toepassing zijn. En het antwoord is uiteraard ja. We hebben trouwens twee afwijkende brieven van Paulus in de Bijbel. Heb je dat? Een 13e met twee afwijkende brieven. Laat ik niet te hard lopen vanmorgen, maar een 13e apostel met twee bijzondere, herkent u toch hopelijk, hè? De 13e is toch altijd die met het dubbele deel, met de eerstgeboorte, nou goed, daar hebben we het misschien nog over, eerstgeboorterecht en zo. Maar goed, we hebben twee afwijkende brieven van Paulus. Eén is namelijk anoniem. Maar als je het mij vraagt, heeft hij zijn uiterste best gedaan om in de brief naar voren te brengen wie hij is? Nou, overdrijf ik natuurlijk wat. Maar ik persoonlijk ben van mening dat als je die brief een paar keer goed onder ogen gehad hebt, dan weet je absoluut wie hem geschreven heeft. Dat kan niet missen, daar hoef je geen kenner voor te zijn. Dat merk je zo. Dat was de apostel Paulus. En de brief is dus is inderdaad vol gemeentelijke waarheid. Niet dat je die ergens vindt. Nee, het hele onderwerp van de brief is zo. Het hele onderwerp gaat over Christus gezeten aan de rechterhand Gods, tot wie wij naderen. En er is maar één volk wat ooit geacht wordt te naderen tot de hemel. En dat blijkt uit andere brieven van Paulus namelijk. En dat is de gemeente, dat kan niet missen. Nou, dieper ga ik daar niet op in, dat heb ik bij andere gelegenheden veel uitgebreider gedaan. Maar het is afwijkend door de hele vorm van het Bijbelboek en bovendien doordat hij anoniem is. En doordat hij in zijn geheel gebaseerd is op de oud-testamentische typologie, jawel. En het punt is natuurlijk altijd dat juist de typologie van het Oude Testament gemeentelijke waarheid bevat. Sterker, typologie is de methode waarbij de verborgenheden van het koninkrijk daadwerkelijk in het Oude Testament verborgen worden. Dat is het hele verhaal. Sommigen schrikken daarvan, maar ik moet u erbij vertellen dat ik in het verleden mensen heb horen zeggen dat gemeentelijke waarheid niet in het Oude Testament gevonden kan worden, want dat was toen een verborgenheid. En die een paar minuten, maar zeker een paar dagen later staan te vertellen hoe al die oud-testamentische typologie op de gemeente toegepast moet worden. Waarna ik dan weer de vraag stel, hoezo is er geen gemeentelijke waarheid te vinden in het Oude Testament? Het punt is juist, de dingen ons goed te realiseren, dat oud-testamentische typologie juist en vooral in de allereerste plaats gemeentelijke waarheid bevat. De typologie spreekt per definitie namelijk over de verborgenheden van het koninkrijk. Dat het daarnaast ook toepasbaar is dus op de openbaring van het koninkrijk, vervolgens, ja, dat zal je gedacht zijn, maar daar gaat het niet om. Want dat hoeft niet in typologie vastgelegd te worden. Het hoeft niet verborgen te worden. Maar het is juist zo dat de oud-testamentische typologie per definitie spreekt over de gemeentelijke dingen, over de verborgenheden van het koninkrijk. En daarnaast heb ik ook wel eens horen zeggen dat slechts het Oude Testament typologie bevat en het wordt vervuld in het Nieuwe. Maar dat berust op een misverstand. En bovendien berust het op een beperking van het begrip typologie. De punt is namelijk dat het Nieuwe Testament net zo goed volstaat met allerlei beelden, al was het maar uitgedrukt in de geschiedenis, en al was het maar, dat ligt helemaal voor de hand, in de zogenaamde wonderen en tekenen, wat hetzelfde is, hè? De wonderen die tekenen zijn, is een en al typologie en spreekt over precies hetzelfde, zodat we bij nader inzien moeten vaststellen dat ook het Nieuwe Testament typologie bevat. Ik zal niet zeggen dat het er vol mee staat, want zo is het nou ook weer niet. Maar zoals de oud-testamentische geschiedenis inderdaad dikwijls een typologische en dus profetische betekenis heeft, ik zei dikwijls, maar ik bedoel altijd, hè? Zo is dat bij in de nieuw-testamentische geschiedenis trouwens ook het geval. En dat lijkt me een aardige inleiding tot deze brief. Want punt 1, dit is een brief en zou dus gericht moeten zijn aan de gelovigen. Niet aan de wereld, het is een brief die beperkt zich tot de gelovigen. Het is een brief van Paulus, dus zou het inderdaad moeten gaan over gemeentelijke waarheid. Toch? En bovendien is het geschiedenis. Een stukje geschiedenis, toch? Gebeurtenissen. Merkwaardige geschiedenis zelfs. Als je toeval gelooft, nou dan is dit toeval, hè? Paulus kent een man Filimon in Colosse. En Paulus komt in Rome, zit daar notabene in de gevangenis, zodat hij er eigenlijk nauwelijks kans heeft iemand ook maar te ontmoeten. En daar komt hij in zijn eigen huis notabene de weggelopen slaaf tegen van Filimon uit Colosse. Wat een toeval. En stuurt hem dan terug. Pech voor Filimon, denk ik dan. Hè? Terug in de slavernij. Nou goed. Maar het is geschiedenis en waar het maar om gaat is dat ik vaak genoeg gedemonstreerd heb hoe de Nieuwtestamentische geschiedenis wel degelijk ook profetisch of symbolisch op te vatten is en ook opgevat moet worden. En zo is dat met deze geschiedenis van Filimon en Onesimus en Paulus enzovoort. Is dit ook het geval? Nou goed. Dus dat is dan een inleiding. Ik hou dus vol dat dezelfde gedachten over de andere brieven ook van toepassing zijn op deze brief van Paulus. En het volgende punt is dat het bovendien ook nog geschreven is vanuit door Paulus vanuit de gevangenis in Rome. Dus het is nog een gevangenisbrief ook van Paulus. En als dan al ergens gemeentelijke waarheid geopenbaard wordt door de apostel Paulus, dan is dat in de eerste plaats in die gevangenisbrieven. Toch? En dat is weer zo omdat de situatie van Paulus in de gevangenis natuurlijk een historische is, maar dat is het hele punt. Die situatie van Paulus in de gevangenis is namelijk een uitbeelding, een type van de positie van de gemeente. Gevangenen. Niet van de keizer in Rome, maar wel van Christus Jezus, om het dan maar zo te zeggen. Of zullen we de andere gevangenisbrief nemen van Paulus, een andere, waarschijnlijk de belangrijkste als we Hebreeën dus even niet meerekenen, komen we in Efeze terecht, waar staat dat hij de gevangenis heeft gevangen genomen en hij heeft de mensen gaven gegeven. En nou ja goed, dat kan ik nou moeilijk uitleggen, maar de gedachte is gewoon dat wij die gevangenen zijn. Maar we waren gevangenen van wat dan ook, maar in ieder geval zijn we nu gevangenen van Christus Jezus. En hij heeft ons dus gaven gegeven. Kortom, Paulus in de gevangenis is een uitbeelding van de gemeente als gevangenen van Christus Jezus. En Paulus noemt zich dan ook hardnekkig niet de gevangenen van de keizer in Rome, hoewel hij dat was officieel. Ik denk altijd, de keizer zat krap bij kas. De gevangenen moesten het daar zelf betalen. Misschien wat voor Hisbalin. We hebben toch van dezelfde problemen af. Nou goed. Laten die jongens zelf betalen. Dat is bij ons. Maar goed. Maar in ieder geval, Paulus zat daar in de gevangenis. Maar hij is een beeld van de gemeente. Die inderdaad gevangen is van Christus. En daarom noemt Paulus zich hardnekkig overal een gevangene van Christus Jezus. En dan denken wij meteen, hij spreekt over zijn gevangenis in Rome. En dat is natuurlijk ook zo. Maar waarom zegt hij dat dan niet? Want hij zegt het niet. Hij zegt gevangenen van Christus Jezus. En als u het mij vraagt, was hij dat al? Sinds hij Jeruzalem verliet en toen hij in Damascus aankomt. Eigenlijk is het zo, ik beschouw Paulus als de gevangene van de wet. Op het moment dat hij in Jeruzalem is en brieven meekrijgt van de hoge priester. Dat is toch de hoogste vertegenwoordiger van de wet dan, hè, het Joodse volk. Hij vertegenwoordigde de hoge priester. Hij was dus gevangene van de wet bij uitstek. De kampioen van het judaïsme in die dagen. Maar toen hij in Damascus aankwam, was hij gevangene van Christus Jezus. Zodat je dan mooi geïllustreerd vindt hoe de gevangene gevangen genomen wordt. En dan gaven krijgt, want het zal je gedacht zijn wat Paulus aan gaven ontvangen heeft. Nee, God neemt de gevangenis gevangen en geeft vervolgens die mensen, de gevangenen dus, gaven. Sommigen tot apostelen, sommigen tot evangelisten, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Maar als je het mij vraagt, Paulus, was het alle vier? Heb je meegeteld? Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Paulus was het alle vier. Ja. Goed, nou, dat maar even terzijde. Maar waar het om gaat is dat Paulus dus inderdaad deze brief schrijft, wel degelijk, uit de gevangenis in Rome. Maar in de gedachten van Paulus is zijn gevangenis in Rome een uitbeelding van de positie van de gemeente als gevangenen van Christus Jezus. Waarbij u bij gevangenis natuurlijk moet denken in de eerste plaats aan ballingschap. Een gevangene wordt niet geacht opgesloten te zitten, hoewel dat in vele gevallen zo is. Een gevangene wordt geacht buitengesloten te zijn. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Buiten de maatschappij. Buiten de samenleving. Dan is men gevangen. Misschien moet u even uw gedachten omkeren, maar dat is de Bijbelse gedachtegang. En dat is de positie van de gemeente. Namelijk uitgegaan, Hebreeën is dat dus, Hebreeën 13... uitgegaan buiten de legerplaats en smaadheid dragende, want dat hoort bij de gevangenis uiteraard. En we zijn bovendien tot hem uitgegaan, zodat we in die positie inderdaad naast de Heer Jezus zelf staan, die ook buiten de legerplaats is, en met hem dragen wij smaadheid en met hem zijn wij gevangenen, verworpen door de wereld namelijk. Dat vinden wij niet leuk, neem ik aan, maar niettemin is dat de Bijbelse gedachte. Goed, Paulus gevangene, inderdaad in Rome, daar hebben we het later nog wel eens over hoe dat dan in elkaar steekt. Maar ik ga eerst even in op aan wie hij de brief schrijft. Paulus schrijft de brief samen met Timotheus, dat is ook eigenaardig, dat is met vele brieven zo, schrijft hij samen met Timotheus, zodat er dan twee afzenders zijn. Dat vind ik altijd wel leuk. Want als een brief nou toch gemeentelijke waarheid bevat, ligt het voor de hand dat de brief door twee man ondertekend wordt. Vanwege het dubbele deel van de gemeente. Vanwege de uitbeelding van eerstgeboorterecht. Verder maakt het ons niks uit wie er nog meer zijn handtekening onderzet. Maar het zijn er twee dan. Hè? Paulus en Timotheus. En de staat zelfs. Paulus, een gevangene van Christus Jezus. En Timotheus, de broeder. Hier in vers 1. De broeder. En dat betekent niet dat hij ook een gelovige was. Bovendien, dat wisten we zo ook wel, uiteraard. Maar hij heet met nadruk de broeder. En dan krijgt het de betekenis van de mede-erfgenaam. De grote metgezel van Paulus. Kortom, die twee horen gewoon bij elkaar. Er zat weliswaar een generatieverschil tussen, maar dat doet weinig ter zake. Waar het om gaat is dat die twee als een eenheid beschouwd worden. En dat bevestigt de gedachte die ik dus zojuist naar voren breng. Je hebt Paulus en de broeder. De enige dus in die gedachtegang. En zo heb je dus deze twee die samen inderdaad het eerstgeboorterecht en dus het dubbele deel van de gemeente voorstellen. Het is wat raar misschien om dat aan het begin van de brief van Filimon te zeggen, maar dan nemen we toch een andere. Er zijn brieven genoeg die door deze beiden ondertekend worden. Dus hoe dan ook, Paulus en Timotheus, de broeder, en de brief wordt geschreven aan ene Filimon, de geliefde, en bovendien onze medearbeider. Zodat Timotheus ook geacht wordt hetzelfde werk te verrichten als Paulus en Timotheus uiteraard. Maar deze Filimon was een gelovige in Colosse. zodat deze brief eigenlijk ook beschouwd kan worden als een brief aan de Colossenzen. Nou ja, niet aan alle Colossenzen, maar dan aan die ene man dan. Dat schijnt trouwens toch de verantwoordelijke man geweest te zijn, als ik het zo goed zeg tenminste. De verantwoordelijke man in de gemeente in Colosse. Want er staat in vers 2 dat er sprake is van een gemeente die bij hem aan huis is. Laat ik eerst even op vers 2 ingaan even. Er staat in vers 1 geschreven aan Filimon. En in vers 2 staat en aan Appia. Het is eigenlijk Appia, als je het mij vraagt. Het is niet een meneer trouwens, maar het is dan ook een mevrouw. Het is namelijk mevrouw Filimon. Nee, Appia is gewoon de vrouw van Filimon. Dus Appia de... Nou, eigenlijk staat er de zuster, om het als goed te zeggen. Het is vertaald met geliefde, waarom weet ik niet, maar er staat feitelijk zuster. Aan een Appia de zuster. En aan Archippus, onze medestrijder, daar heb ik het nog even niet over. En aan de gemeente die te uw huis is. Nou, als dit een brief is over het terugvoeren van een slaaf, het terugbrengen van een slaaf, alleen maar, wat heeft die gemeente daarmee te maken? Want het was dan toch de dienstknecht, de slaaf van Filemon. Niettemin wordt de brief aan die gemeente geschreven. En dat niet alleen. De brief hebben wij zelfs in de Bijbel, zodat het ook voor ons van belang geacht wordt. En daar gaat het maar om. Het is dus wel degelijk een gemeentelijke brief. En de gemeente is die van Colosse, zoals ik u zo zal laten zien. Zodat je deze brief eigenlijk moet leggen meteen naast de Colossensebrief. En in de praktijk blijkt ook dat deze brieven tegelijkertijd bezorgd zijn geworden. En dus ook gelijktijdig geschreven zijn. Nee, dat kan niet. Je kan niet met twee handen tegelijk twee verschillende brieven schrijven. Goed, dan zijn ze op dezelfde dag geschreven dan, oké. Maar wat ik maar zeggen wil is dat deze brief aan Filimon inderdaad beschouwd kan worden als een bijlage bij de brief aan de Colossenzen. Daar hoort hij bij. Ja, een Colossensebrief. Nou ja, dat is eigenlijk het hoogtepunt van gemeentelijke waarheid, als het er helemaal over gaat. En dan neem ik even, laat ik de Hebreeënbrief buiten beschouwing. Want als ik die erbij haal, kom ik aan geen enkele andere brief ooit meer toe. Dus laat ik even buiten beschouwing. Maar dan is Colossense de hoogste geestelijke en gemeentelijke waarheid die er is. De brief die immers spreekt over de volheid van Christus. Let erop, Hebreeën doet dat ook. Maar over de volmaaktheid van Christus, in wie wij allen ook volmaakt zijn. Christus die het beeld Gods is, in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. En de volgende zin is dan in Hebreeën, in Colossense. Nou, zoiets. Is dat een nieuwe vertaling, zuster? Maar zoiets, ja. Nee, er staat, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En dan staat er, en gij zijt in hem volmaakt. Zodat dat lichaam wat daar genoemd wordt, kennelijk gewoon de gemeente is. Het lichaam van Christus namelijk. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Maar eigenlijk staat er dus meteen al dat die volheid der Godheid niet alleen woont in de Heer Jezus Christus, maar dus ook in de gemeente. Het is de hoogste geestelijke waarheid die er is. Natuurlijk, als je dat echt wil begrijpen hoe dat zo kan, dan zul je terug moeten naar eerst andere brieven. Er zit niks anders op. Maar die zijn er genoeg. Maar Colossense is inderdaad het hoogtepunt. Daar gaat het om. De Colossensebrief is ook die brief die zegt, niet alleen zoek de dingen die boven zijn, want dat vind je ergens anders ook nog wel. Kun je in de evangelie ook nog wel met gemak vinden. Maar de Colossensebrief zegt zelfs, zoek de dingen die boven zijn, zoek niet de dingen die op de aarde zijn. Toch? Alleen geestelijk en hemelse waarheid. En aan de andere kant, dit was Colossense 3, maar nemen we Colossense 2, dan moet ik zeggen dat er heel wat brieven zijn die zeggen hoe wij in deze tegenwoordige wereld zouden moeten leven, ondanks het feit dat we geacht worden overgezet te zijn uit de tegenwoordige in de toekomende. Niettemin wordt er steeds gezegd, bijvoorbeeld, dat wij in de tegenwoordige eeuw, of wereld, wat hetzelfde is natuurlijk, matig en rechtvaardig en godzaliglijk, wat het ook wezen mag, zouden leven, enzovoorts. En dan maar wachten, want dat is de volgende zin dan. Ik meen dat het Titus is, waar er staat, de brief van Titus. En dan maar wachten op onze zalige hoop, de verschijning van onze grote God en zaligmaker enzovoorts. Hè? Ja, goed. Maar de Colossense 2 zegt: indien je dan met Christus gestorven zijt, wat wordt gij alsof gij in de wereld leefdet, met rechten en inzettingen belast enzovoorts. Dat wil zeggen, daar wordt gewoon ontkend dat we in de wereld leven, of in de tegenwoordige eeuw leven of zo. Het is wel zo, maar het speelt in Colossense totaal al geen rol meer. Dat is maar waar het om gaat. Het is de hoogste geestelijke, dan wel hemelse, dan wel gemeentelijke waarheid die daar wordt samengevat. Het is bepaald ook geen populaire brief. Omdat men er zo weinig mee kan natuurlijk, hè. Ja. Nou, het punt is nu dat deze brief aan Filemon in de praktijk een brief is aan de Colossense. Van dezelfde datum als onze bekende Colossensebrief. En je mag toch aannemen dat daar enig verband tussen die brieven zou bestaan. Nou goed, daar hebben we het dus nog een keer over. Maar eerst zal ik u dat laten zien. Namelijk, ik neem u even mee terug, een paar bladzijden terug, dus naar Colossense 4. Daar vinden we aan het eind van de brief de uitgebreide groeten. Want daar vinden wij in ieder geval in 4 vers 7. Al mijn zaken zal u bekendmaken, Tychicus, de geliefde broeder. Nou, dat is degene die dus niet alleen deze Colossensebrief bij de Colossense bezorgt, maar die kennelijk ook de brief aan Filemon bezorgt. En Paulus zegt: al mijn persoonlijke zaken zullen u door Tychicus, de geliefde broeder, bekendgemaakt worden. Getrouwe dienaar, mededienstknecht in de Heere. Dewelke ik tot hetzelfde einde, dat wil zeggen met dat doel, tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken weten en uw harten vertroosten. Dat staat er trouwens niet, er staat opdat hij onze zaken weten en uw harten vertroosten. Maar dat even terzijde. Maar Tychicus wordt gezonden, vers 9, met Onesimus, de getrouwe en geliefde broeder, de welke uit de uwen is. Zij zullen u alles bekendmaken wat hier is, zodat hier uitdrukkelijk staat dat Tychicus en Onesimus samen deze Colossensebrief en dus ook de brief aan Filemon bezorgen. En er wordt bovendien uitdrukkelijk bij gezegd: Onesimus is uit de uwen, dus uit Colosse afkomstig, betekent dat gewoon. Of je ook uit de gemeente van Colosse afkomstig is, dat kun je zo natuurlijk niet zeggen, want uit de brief aan Filemon blijkt dat het zo niet was. Er was geen gelovige toen hij wegliep, kennelijk. Maar hij is uit de uwen in de letterlijke zin van het woord. En dat veronderstelt, ik kom er later wel op terug, maar dat veronderstelt, punt 1, in elk geval, dat de man uit Colosse afkomstig was. Maar het suggereert bovendien dat hij familie was van gelovigen uit de gemeente in Colosse. Dat is daarmee niet bewezen, maar dat suggereert het op zijn minst. Hij is uit de uwen. Het wordt geschreven aan de gemeente in Colosse. Nou, hij was geen gelovige toen hij wegliep. Dus het betekent niet, hij behoorde tot de gemeente in Colosse. En als het dat niet betekent, dan kan het dus alleen nog maar eigenlijk betekenen dat hij dus familie was van een van die lui in Colosse. En als u het mij vraagt, zo onder ons gezegd, even gauw nu al, ik denk dat het gewoon een zoon was van Filemon. Maar daar kom ik wel op terug. Een zoon van Filemon. Niet alleen een dienstknecht, maar ook een lijfelijk kind. En waarom nou niet? U weet toch, de zoon van de koninklijke hoveling. Dat is een Amstelveense uitspraak. Nee, Buitenveldert, als ik me goed herinner. Maar de zoon van de koninklijke hoveling bleek op een andere plaats te zijn de slaaf, de dienstknecht van een centurion. Van een officier dus. Nou, een officier kan heel goed een koninklijke hoveling zijn, hè. Je kunt als officier gewoon betrokken zijn bij de hofhouding. Hè? weet je veel, als marechaussee of als... hoe heet het, hoe noemde hij dat? Een opperkrentenbrood aanpakker heette dat geloof ik. Was dat niet zo? Dat, maar goed, dat was een ander verhaal. Had iets met rhododendrons te maken. Maar dat terzijde. Maar je kunt als centurion, als officier, kun je dus betrokken zijn bij de hofhouding enzovoorts. Nou, dat kan dus. De centurion, de koninklijke hoveling. Maar bij de koninklijke hoveling is het zijn zoon, geloof ik. En bij de centurion is het zijn dienstknecht. En ik zou niet weten waarom de dienstknecht niet een zoon zou kunnen zijn. En andersom. Waarom een zoon niet de dienstknecht zou kunnen zijn. Toch? Een vader kan toch zijn zoon in dienst nemen, of niet? En andersom, zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij er niets van een dienstknecht, gelaten 4. Achteraf bezien een tamelijk goede toepassing van dat schriftgedeelte, maar dat even terzijde. He? Dat kan dus heel goed hetzelfde zijn. In het geval van Filimon kan dat ook heel goed. Ik zou niet weten waarom de zoon niet... Of de dienstknecht, de slaaf dus feitelijk, ook niet een zoon zou kunnen zijn. Bovendien, de begrip slaaf, laat ik dat eens een keer vertellen. Het begrip slaaf in de Bijbel, het begrip dienstknecht, hè, want zo is het vertaald, betekent niet dat de man hard moet werken, betekent gewoon dat hij lijfeigene is. Misschien hoeft hij wel helemaal nooit wat te doen. Niettemin is het eigendom van zijn heer. Dat is de gedachtegang. Dat is de betekenis van de term, hè. Als het over het werk gaat namelijk, dan heet hij niet een dienstknecht, maar een dienaar. Een diaken. Dan gaat het over het werk, wat hij doet in dienst van een opdrachtgever. Maar als het over zijn positie gaat, zijn relatie tot de werkgever, niet over zijn werk, maar over zijn relatie, wie hij is. Als het daarover gaat, en hij is een lijfeigene, dan heet hij een dienstknecht. En wij zeggen altijd meteen, dat betekent slaaf, maar altijd in deze betekenis van het woord, namelijk een lijfeigene. En er zijn heus slaven die het niet te slecht hebben en ook zelfs slaven die helemaal niet hoeven te werken. Dat kan toch? En een kind verschilt in niets van een dienstknecht, want er zijn kinderen die zijn, die hoeven helemaal niet hard te werken, maar zijn niettemin de lijfeigene van de ouders. Niet meteen buiten vertellen, want dan krijg ik grote problemen in Almere. Maar vooruit, hè? Maar zo is dat wel. De kinderen zijn het eigendom van de ouders. Want zolang de erfgenaam kind is, verschilt hij niets van een slaaf. Hij is namelijk lijfeigene. En hij moet dus eventueel ook opdrachten uitvoeren. Toch? Hij is horig. Zij ook trouwens. Zij zijn horig. En dat betekent... Nee, soms hardhorig. Maar zij zijn horig. En dienen dus te luisteren. Dat is het verhaal. Dus het kan heel goed dat deze dienstknecht Onesimus, de weggelopen slaaf van Filimon, dat het inderdaad ook zo'n lijfelijke zoon was. Waarom ook niet? Goed. Nou, laat ik het even bij. Terug Colossense 4 dan, hè. Waar Tychicus en Onesimus samen deze brief aan de Colossense zouden bezorgen. Daarna hebben we in vers 12 u groet Epaphras, want dan ga ik nog maar even door. U groet Epaphras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus. Maar dezezelfde Epaphras wordt dus ook weer genoemd, inderdaad, in de brief aan Filimon. Ik ben even aan het zoeken. Dat zijn van die lastige dingen om te onthouden. Dat is vers 23 van Filimon. Het staat precies hetzelfde. U groet een Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, enzovoorts. Daarna is er sprake in Filimon vers 24 van Demas. Maar Demas staat in Colossense 4 vers 14. Daar vindt u ook Lucas, Colossense 4 vers 14, de medicijnman. Meester zelfs. En die vindt u ook weer in Filimon vers 24... En dan hadden wij nog Archippus, voor de paardenliefhebbers onder ons. Archippus, die genoemd werd in het begin van de brief aan Filimon, namelijk in vers 2. En die vinden we terug in Colossense 4, vers 17. Nou, dan neem ik daarmee de draad op, Colossense 4, vers 17... En u moet dus bedenken dat deze beide brieven parallel lopen. Beide geschreven zijn aan de gemeente in Colosse. Alleen die brief aan Filimon is meer in bijzonder gericht aan de man Filimon. Maar niettemin officieel toch gericht ook aan de gemeente in Colosse. De gemeente die te uwen huizen is staat er, hè? Filemon 1 vers 2. Nou, dan ben ik toch in Colossense 4. Daar staat in vers 17, zegt aan Archippus, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Here, dat gij die vervult. Paulus geeft dus opdrachten aan deze Archippus. Die heeft een bediening, welke staat er niet bij, maar kennelijk een bediening in de gemeente. En het is eigenlijk het laatste wat er in de Colossense brief staat. De opdracht aan Archippus, dat hij inderdaad trouw moet zijn aan de bediening die hij kennelijk op zich genomen heeft, die hij aangenomen heeft. Punt uit, want volgende vers is de hartelijke groeten van Paulus. Einde van de brief. Er moet toch iets mee wezen, iets mee bijzonders mee zijn, dat hij dat even nog vermeldt over die Archippus. Nou, deze Archippus, die kennen we alleen nog uit Filemon 1 vers 2, waar de brief aan Filemon geadresseerd wordt, namelijk aan Filemon, aan zijn vrouw Apphia en aan Archippus, onze medestrijder. Welke bediening heeft hij dan? Ook die van de prediking van het woord kennelijk, toch? Dat kan toch moeilijk anders? Hij moet dus ook inderdaad kennelijk een prediker zijn van het woord, op dezelfde wijze als dat Paulus dat is. Hè? Dezelfde soort bediening die hij aangenomen heeft. Daar hebben we het ook nog ooit wel eens over vandaag. En dan maar de volgende vraag is, wat eigenaardig dat de brief geschreven wordt aan Filemon, aan mevrouw Filemon en aan Archippus. Wie is nou Archippus? Er blijft moeilijk een andere conclusie over dan dat Archippus inderdaad de zoon is, een zoon is, of de zoon, ik weet niet hoe je het zegt, maar de zoon is van Filemon en Apphia. Wat anders dan? Want bovendien, je krijgt aan Filemon, aan Apphia, aan Archippus en aan de gemeente die te uw huis is. Aan huis van wie? Van Filemon of Apphia of Archippus, van wie? Nou, het punt is dat het gewoon over één gezin gaat. Filemon, Apphia en Archippus, want dat zou dan de zoon zijn van Filemon en Apphia. En daarmee is de zaak geregeld. Spa en moe en één zoon. En bij hen aan huis, één gemeente, want zo staat het er, de gemeente die te uw huis is. Maar dat is kennelijk die gemeente waar de Colossense brief aan geschreven is. Dus het is gewoon, Archippus is dus gewoon een zoon van Filemon. En als het waar is wat ik daar straks suggereerde, want daar kom ik later wel op. Maar als dat waar is, dan betekent dat ze dus twee zonen hadden. De een is Archippus en de andere is Onesimus. En nou zeg ik niks meer, want anders kunnen we meteen naar huis. Dus de rest laat ik nog even liggen. Even ingaan op dat er staat die te uw huizen is. Dan zegt men gewoon, ja, dat was vroeger zo, daar had je veel huisgemeenten. Laat ik u dan mogen vertellen dat er gewoon niet anders bestond en dat de gemeente per definitie een huisgemeente is. Dat is niks bijzonders aan. Nee. Want de uitdrukking betekent gewoon dat er kennelijk iemand geweest is die ruimte beschikbaar stelt en die bovendien de verantwoordelijkheid op zich neemt om de bijeenkomsten te organiseren en zo. Dat is het verhaal en dan is het zijn huis. Ik zeg dat al vaak genoeg. Het punt is dat er worden altijd mensen boos om, maar in de Bijbel vind je dat de gemeenten geen organisatiestructuur kennen. Ja, jammer, maar helaas. Zo is het nou helemaal. Ze kennen geen organisatiestructuur. Dat is in de eerste plaats veel te ingewikkeld. En in de tweede plaats in strijd met de gedachte dat de Heer zelf zijn gemeente zou leiden. Maar het is niet zo dat de Heer zelf de organisatie van de gemeente, van de plaatselijke gemeente opbouwt. Dat doet hij niet. Zoals iedereen die ooit bij zo'n organisatie betrokken is geweest, of misschien nog is, uit ervaring zou moeten bevestigen. Dat durf ik rustig te zeggen. Iedereen die er ooit in betrokken is, weet dat het niet onder leiding van de geest staat. Het gaat allemaal inderdaad om mensen die om een of andere reden met elkaar moeten samenwerken. Ik hoop dat ik... Heb ik het zo netjes gezegd, broeder Brands? Goed, ik oefen er goed op. Maar zo is dat. Dat bestaat gewoon niet. Wij kennen de plaatselijke organisatie in gemeente met een bestuur, met een ouds en een kerkenraad, of hoe dat maar heten mag, met allemaal moeilijke termen. Dat is Latijn, dat kan ik nooit onthouden. Dus dat weet ik niet. En die regelen dan van alles. En dan zeggen we, ja, in de Bijbel had je huisgemeente. Ja, nee, het punt is dat die hele organisatievorm in de Bijbel niet bestaat en bovendien onbijbels is. Want wat er wel bestaat in de schrift, dat zou ik met genoegen u uitgebreid ooit een keer willen laten zien, is dat de bediening van de gemeente en ook de leiding van de gemeente, als je dat woord tenminste mag gebruiken, gewoon berust bij degene die daartoe persoonlijk het initiatief nemen. En waarschijnlijk, maar misschien ook niet, maar waarschijnlijk omdat zij daarvoor door de geest, dan wel door Christus, geleid worden. En dat is gewoon het verhaal. Als ergens een plaatselijke gemeente is en samenkomt, dan is dat omdat er één is. Eén. Meer is ook helemaal niet nodig. Want er één is die het regelt. En die zegt, laat ik het zo eens doen. En of dat die gemeente dan samenkomt in zijn eigen particuliere woning, of gevangenis in het geval van Paulus, of in een gehuurd wijkgebouw. Ik noem maar wat, weet je wel, of het gebouwtje van de postduivenvereniging, de schietvereniging, dat lijkt me ook interessant. Hè? Zo'n handboogschieten van de Zaanse schutters. Hè? Krijg een mooie lange zaal. Ja, dan hoef je niet met z'n allen naast elkaar te zitten. Lijkt me ook gunstig. Ik heb het meegemaakt dat de broeders waren die zeiden, wij doen dat. Dat kan wel bij mij in de kantine van de fabriek. De verfabriek benaderen zien, was dat. Dat kan ook. En dan is het ook bij hem te zijn huizen. Hij draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. En meer is niet nodig. Alle gemeenten zijn per definitie dus huisgemeenten, omdat er één is die het regelt. En nogmaals, meer is niet nodig. En waar er meer zijn, levert dat al vrij snel problemen op. Ja, daar kun je zeker van zijn. Schoot me nog net de uitdrukking te binnen. Goed. Nou, even op die dingen ingaan. Het punt is dus dat die brieven bij elkaar horen. Bezorgd zijn aan één huis. Apphia, of Philemon, Apphia en Archippus. En dat is dus waarschijnlijk de zoon van Philemon en Apphia. En daarover later meer. Dan komen wij terecht bij maar dat heb ik ook al gezegd, er staat geliefde, Apphia de geliefde in Philemon vers 2. Maar dat berust op een misverstand, dat moet gewoon zijn de zuster. En dat betekent dat Apphia dus inderdaad deel heeft ook aan de bediening, zal ik maar zeggen, van Philemon. Want zoals Timotheus de broeder is van Paulus, zo is Apphia per definitie de zuster van Philemon. Lijkt me een duidelijke zaak. Zeker als die gemeente ook zelfs letterlijk wellicht bij hen aan huis is. Of in de kantine van hun verffabriek, weet je veel. He? Dan lijkt me dat een duidelijke zaak. Nou goed. Meer zal ik daar ook niet over zeggen. Dan gaan we meteen verder naar vers 3. Genade zij u lieden en vrede van God. Dat vind ik ook altijd een aardige uitspraak. Omdat de meeste brieven van de apostel Paulus min of meer zo beginnen. Een dubbele groet, genade en vrede, waarbij de apostel Paulus kans ziet om op deze wijze tegemoet te komen aan zowel de Grieken als de Joden. Want de Grieken wensen elkaar genade en de Joden wensen elkaar vrede. Soms denk ik, deden ze het maar eens een keer andersom. Dat zou nuttig zijn, want de Joden hebben net zo goed genade nodig, hè, toch? Vooral als men gewend is onder de wet te leven. Maar men roept elkaar slechts vrede toe. Maar onder de wet zal dat nooit tot stand komen, vanzelfsprekend. En de Grieken beschouwen elkaar per definitie als misdadigers, zeg ik altijd, want ze wensen elkaar genade. Dat is een nette manier om elkaar te beledigen. Hè? Ik wens je veel genade. En nou zeg ik dat zeg ik dan nu zo. Het is een nette manier om elkaar te beledigen. Maar dat is het ook eigenlijk. Vandaar dat de prediking van de genade ook inderdaad niet populair is. Ook in onze dagen niet. Omdat het ook een nette manier is om een mens te beledigen. Want daarmee zeg je natuurlijk dat als hij genade nodig heeft, dan zeg je dus dat hij een misdadiger is. En zo is het ook, hè. Maar goed, genade en vrede van God in de Bijbel trouwens zijn deze beide termen aanduidingen van het nieuwe verbond, hè? Het nieuwe verbond heet trouwens verbond des vredes. En heel populair is de uitdrukking genadeverbond, hè? In andere kring trouwens, maar niettemin, dat is het. Genade en vrede zijn namelijk kenmerken van het nieuwe verbond. Dus genade en vrede, zij lieden van God en onze Vader, of van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik heb altijd het idee om en toch maar één keer te lezen als namelijk. Dat hoeft voor mij niet hoor, maar ik wil maar zeggen dat het verschil niet zo groot is. Hè? Genade en vrede van God onze Vader. Namelijk, eventueel, de Heer Jezus Christus. En daarna begint de apostel te spreken inderdaad over de goede, de positieve situatie, de gewenste situatie, zoals die inderdaad in de gemeente daar bestaat. Het is een voortreffelijke gemeente, dus alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen. Let op de volgorde. Dus ook pure gemeentelijke waarheid, namelijk liefde en geloof aan de Heer Jezus. Dat wil zeggen naar hem toe. Dat aan is een wat ongelukkig voorzetsel in het Nederlands. Want wij zeggen liefde voor en geloof in. We gebruiken twee voorzetsels, maar hier staat er maar één. Dat wil dus zeggen liefde en geloof naar de Heer toe. We hebben hem lief en we zijn hem trouw. En die dingen horen nou eenmaal bij elkaar. Maar hier staat, het is liefde en geloof aan de Heer Jezus. En vervolgens aan al de heiligen. Mocht u nou ooit eens een keer vaststellen, dat kun je beter niet doen hoor, maar mocht u nou ooit een keer vaststellen dat onder de gelovigen onderling zo weinig liefde en geloof is, dan weet u nou hoe dat komt. Je kunt hier met punt 2 beginnen. Mocht u dat ooit vaststellen, nogmaals, ik beveel u dat niet aan, maar mocht u dat ooit vaststellen, gebrek aan liefde onder de gelovigen onder elkaar is gewoon de uitdrukking van gebrek aan liefde voor de Heer. En gebrek aan liefde voor de Heer is het resultaat van gebrek aan kennis van hem. En gebrek aan kennis van hem betekent gewoon dat men te weinig tijd met de Heer in de Bijbel zo'n woord doorbrengt. Dat is het hele verhaal. Ja. En het bezwaar tegen de redenering is dat sommigen weer vaststellen dat diegenen die zich veel met de Bijbel bezighouden vervolgens onverdraagzaam worden en alles beter weten en niemand laten uitpraten enzovoorts. Maar goed. Maar dat is commentaar van de andere kant. Dat neem ik gewoonlijk niet al te serieus. Hoewel het soms heel serieus is, maar vooruit en maar. Misbruik kan nou eenmaal niet voorkomen worden. Maar niettemin, het is onmogelijk elkander lief te hebben als we niet eerst de Heer lief hebben. Het is onmogelijk de Heer lief te hebben als we hem niet kennen. En het is onmogelijk hem te kennen als we de schrift niet kennen. Want we leren hem kennen uit het woord. Sorry, maar dat is nu eenmaal niet anders. Goed. Ik hoor van uw liefde en geloof het wel gehebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen. Opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in uw lieden is door Christus Jezus. Een wat lastige zin, maar de gedachte is dat als men de Heer lief heeft, dan heeft men vervolgens elkaar lief, in het geloof. Dan ontstaat er een sterke gemeenschap. En de bedoeling is dat die sterke gemeenschap ook tot gevolg heeft een krachtig getuigenis. Dat is wat er staat in vers 6. Opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden. Hoezo dan? Nou, in dat het naar buiten treedt. Hè? Krachtig worden, namelijk in de bekendmaking van wat? Van alle goed het welk in jullie is door Christus Jezus. Zoals de letterlijke vertaling van het vers dan zegt. Helaas heeft ook dit vers wat geleden, maar het is niet zo ernstig hoor. Er staat het welk in u lieden is, maar dat moet zijn het welk in ons is. Maakt in de praktijk helemaal geen verschil natuurlijk. Want het is gewoon in de gemeente. Hè? En verder staat er het welk in u lieden, en dat moet dus zijn ons. Het welk in ons is door, en er staat er Christus Jezus, maar dat moet gewoon zijn Christus. De naam Jezus staat daar niet eens bij. waardoor de uitdrukking en de gedachtegang overigens nog beter past in die van de Colossensebrief. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want in Colossense gaat het over Christus. De opgewekte, de verhoogde, de volmaakte, de Zoon Gods, beter nog gewoon God zelf. En de naam Jezus, we geloven dat hij daarvoor komt, maar toch niet zo hevig. Het speelt daar niet zo'n rol, omdat het de naam is van onze Heer als mens. En dat is nou typisch niet het onderwerp van de Colossensebrief. Hè? Maar hier vind je het ook. Alle goed, het welk in ons is, nou niet door Jezus, maar zeker door Christus. Maar goed, zoals gezegd, deze correcties maken in de praktijk geen enkel verschil in de strekking van het vers. Hè? Want hoe dan ook, die alle goed, dat gaat gewoon over de zegeningen die wij hebben ontvangen. En voor zover wij zegeningen hebben ontvangen, hebben wij ze ontvangen in Christus. En zelfs in de hemel. Dat staat dan in deze brief weliswaar niet, maar in de parallele brief aan de Colossense uiteraard wel. Dus die waarheid blijft gewoon overeind. Als dus deze Colossense krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in hen is door Christus, dan getuigen zij dus van hun hemelse roeping en erfenis. En dan getuigen ze precies dat wat ook in de Colossensebrief staat, dat we zouden zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend ter rechterhand Gods. Christus namelijk die ons leven is. En waarbij gezegd wordt dat ons leven met Christus verborgen is bij God en dus in de hemel. Enzovoorts, enzovoorts. En als je dat naast deze verse legt, dan heb je geen enkel probleem. Alleen het probleem komt later. Want als het zo is dat men hemelse dingen zoekt en daarop georiënteerd zou moeten zijn, hoe haal je het dan in je hoofd om te gaan schrijven over een slaaf die weggelopen is en die bij deze weer teruggezonden wordt met een postzegel erop? Nee, op de brief, niet op de slaaf. Nou goed. Toch, dat lijkt een combinatie die helemaal niet past. En toch past het wel. En dat is natuurlijk omdat die hele situatie van de slaaf in hoge mate typologisch is. Hè? Maar goed, daar hebben we het nog over. Ga even verder, kom ik in vers 7. Daar gaan we weer om. Daar staat, want wij hebben... Nou, het schijnt dat hij geschreven heeft... Want ik had grote vreugde... Maar... Alleen voor de statistiek vermeld ik dat dan. Hè? Ja, er staat ik had en niet wij hebben. Maar wat het voor verschil maakt, weet ik ook niet. Hè? Dus ik had grote vreugde en vertroosting over uw liefde. Namelijk dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden. Door u, broeder. Dan moet je wel Nederlands kennen natuurlijk. Anders denk je, wat is hier weer aan de hand, hè? Moet aspirine geweest zijn. Maar goed, ingewanden betekent gewoon het inwendige van de mens. En dat zijn niet zijn darmen, maar gewoon de inwendige mens. Daar zijn nog een paar andere termen voor, vooral als het over gelovigen gaat. Namelijk de Heilige Geest. Of het leven van Christus in u. Of de goddelijke natuur die gij deelachtig zijt geworden. Met dank aan Petrus hè, voor deze uitdrukking. Of Colossense, Colossense hoort ernaast. Nou, wat is er in, wat is de binnenkant van de gelovige? Wat is er in hem? Colossense. Christus, ja, precies, ja. Niks anders dan dat. Christus in u. Wat is de heerlijkheid van deze verborgenheid? Wat is het mooiste, het grootste van de, in verband met de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen, dan wel van Christus? Hè? Het Heer is, Christus is in ons. Wat me aan doet denken dat veel eerder al in de Bijbel staat dat het koninkrijk in ons zou zijn. Nee, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, was daar uitdrukking, weet u nog? Het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Heeft het koninkrijk dan geen uiterlijk gelaat? Nee, nog niet. Het komt niet met uiterlijk gelaat. In de zin van, het breekt niet aan met uiterlijk gelaat. Als het aanbreekt, is het niet uiterlijk, maar innerlijk. En dus, het koninkrijk is in uw lieden staten dan ook. Dat blijft niet zo, dat wil zeggen in de toekomst komt het koninkrijk ook openbaar, krijgt ook wel degelijk een uiterlijk gelaat enzovoorts. Maar je kunt dus zeggen, wat is, er in de, wat is dat inwendige, wat zijn die ingewanden van de gelovigen, wat is dat? Dat is Christus de Heilige Geest, de goddelijke natuur, het koninkrijk in u. Noem nog eens wat. Johannes dan wel 2 Korinthe. Het licht. God heeft geschenen met zijn licht in onze harten. 2 Korinthe 4. Hetzelfde 2 Korinthe 4 zegt. Maar wij hebben deze schat. Licht dus. Schat. We hebben deze schat in aardevaten. Nou, daar moeten nog een paar termen voor zijn. Maar die schieten me zo gauw niet binnen. Maar waar het maar om gaat is dat dit de ingewanden zijn. Het inwendige. Trouwens, de term inwendige mens komt uit 2 Korinthe 4. En 6 trouwens. En eventueel Romeinen 7. Maar waar het om gaat is dat die ingewanden hier gaat over de inwendige mens. De gedachte is dan ook dat niet de mensen als zodanig zijn verkwikt geworden. Die mensen die er in Colosse wonen en eens in de zoveel tijd wellicht bij Filemon aan huis komen of zo. Nee, het gaat juist om dat ze versterkt zijn geworden, verkwikt zijn geworden naar de geest, naar de inwendige mens. Daar wordt de oude nauwelijks beter van. Dikwijls. Ja, soms wel, maar ik bedoel, dat is niet de garantie die we hebben. Maar het gaat inderdaad om de inwendige mens die verkwikt zal worden. En bedenk wel dat wij al jaren, al tientallen jaren, spottend in het Nederlands, min of meer, de uitdrukking gebruiken. We gaan de inwendige mens verzorgen. Maar het schijnt langzamerhand, heb ik gemerkt, dat niemand meer begrijpt dat die term bij wijze van grap gebruikt wordt. Want dat is niet de inwendige mens. Het lijkt de inwendige mens en daarom gebruiken we die term. Want in werkelijkheid is dat niet de inwendige mens, maar de uitwendige. Ja, de maag en wat wij de ingewanden noemen, wat de dokter zo noemt, zal ik maar zeggen. Dat heet uitwendige mens trouwens. We hebben een keer een dokter in ons midden gehad die ons dat uitgelegd heeft. Dat darmen feitelijk gewoon de buitenkant van de mens is. Dat hoef ik niet meer uit te leggen. Het is ook niet zo'n smakelijk verhaal, eerlijk gezegd. Het was maar goed dat we er geen lichtbeelden bij hadden trouwens, denk ik altijd achteraf. Maar dat even terzijde. Maar goed, de inwendige, de ingewanden der heilige gaat gewoon over de inwendige mens. Dat wat naar binnen gewend is, dat wat naar binnen gekeerd is. Ja? Wat staat er in Efeze 3, vers 16 en 17? Ja, inderdaad. Dan gaat het dus over inwendige mens. En er staan meteen synoniemen bij. Namelijk Christus wordt genoemd en de geest wordt genoemd. Hè? Dat Christus in uw hart te wonen. En dat de geest in u wonen. En bovendien is er nog een synoniem wat ik vergat. Dat is gewoon kracht. Er staat daar dus ook. Hè? Maar dat is weer synoniem met geest. Inderdaad, ja. Het gaat om de versterking van de inwendige mensen. Alle geestelijke arbeid is daarop gericht. Alle werk, ook andersom gereden, alle werk wat de Heer doet aan ons, in ons, dan wel in de gemeente, is daarop gericht de versterking van de inwendige mens. Want hoe dan ook, alles leidt naar het gebroken worden van de uitwendige mens. Maar dat was inmiddels niet meer 2 Korinthe 4, maar 2 Korinthe 5. Nou, 2 Korinthe 4 ook trouwens, ja. En daarna 2 Korinthe 5. Inderdaad, dus het gaat om verkwikken van de inwendige mens. Moet er nog wat anders bij zeggen, wat hier vertaald is met verkwikking. Staat trouwens ook in vers 20, dezelfde uitdrukking. Wordt normaal in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Dit Griekse woord wordt normaal vertaald met rust geven. Rust geven. Ik meen zelfs in de vaste uitdrukking, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Ik geloof dat dezelfde term is, ik zal u verkwikken. Rust geven, doen recreëren, zeggen de gedachte. Men rust namelijk en wanneer men rust, ontvangt men daardoor min of meer als een automatisme nieuwe kracht. En dat nieuwe kracht wordt uitgedrukt in de term verkwikken. Want verkwikken betekent eigenlijk, maar dat is een ingewikkeld verhaal om dat taalkundig af te leiden. Verkwikken betekent eigenlijk nieuw leven ontvangen. Weer kwiek worden. Vlug, komt weer beweging in. Wordt weer actief. Dat is de gedachte. Verkwikken. Ik denk wat het Engelse woord kwik. Hè? Quickening heet het dan. Dus weer levend worden. Was het waar, Matthäus 11 is dat, hè? Waar staat, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Nou, vermoeid en belast wordt men in de slavernij onder de wet. En het wordt ook aan degene gezegd die onder de wet leven in Matthäus 11. En rust geven, nou ja, rust, dat heb ik eens nagevraagd, inderdaad, in de Hebreeënbrief, ja. Rust, dat is wat er blijft voor het volk Gods, hè. De rust, dat is de rust van het nieuwe verbond. Het werk is gedaan, enzovoorts. En dat betekent nieuw leven ontvangen. Lees het maar na in Hebreeën, want er wordt gezegd, we gaan de rust in. Maar verder gaat het over het ontvangen van nieuw leven. Kracht, namelijk onvergankelijk leven, enzovoorts, hè. Dat is dus al wat erachter zit, zodat het hier gaat inderdaad om wat ik dan voor het gemak maar even noem, de ontwikkeling en bevestiging van het leven wat de gelovige nou eenmaal door wedergeboorte ontvangen heeft. En dat gebeurt met name door deze Filemon. Nou, dan ga ik eerst maar weer verder. Hij wordt ook meteen weer broeder genoemd. Dat wordt bijna overdreven, hè. Hij wordt broeder genoemd aan het eind van vers 7. Maar Paulus noemt hem dan zo niet omdat de man een gelovig is, maar omdat hij inderdaad nadrukkelijk hetzelfde werk doet en hetzelfde doel voor ogen heeft als de apostel Paulus zelf. En daar gaan de volgende versen ook over, want de gedachte is namelijk dat er een sterke verbondenheid bestaat tussen Filemon en Paulus. Alsof ze één en dezelfde waren. En vandaar dat hij hier ook uitgebreid weer broeder genoemd wordt. Nou, zo kom ik dan in vers 8. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen, hetgeen betamelijk is, daar hoef ik nauwelijks meer wat van te zeggen, want niet zo lang geleden heb ik het uitgebreid besproken. Vrijmoedigheid is dat begrip waar we het laatst over gehad hebben. Het veronderstelt vrijmoedigheid in het spreken. Het gaat om het vrij uitspreken, het onbelemmerd spreken. Dat kan lang niet altijd, hè. Je kunt lang niet altijd met iedereen vrij uitspreken. Je kunt niet alles zeggen, dikwijls. Je zou wel willen, maar hè? Dat kan niet altijd. Maar Paulus zegt, nee, ik heb grote vrijmoedigheid. Maar het leuke is, en dat heb ik u bij die gelegenheid laten zien, dat deze hele term vrijmoedigheid, namelijk vrijmoedigheid in het spreken, bijna uitsluitend, en vanwege dat het hier staat, zeg ik bijna, maar bijna uitsluitend gebruikt wordt in verband met vrijmoedigheid spreken van het evangelie. Sterker nog, met vrijmoedigheid spreken van het evangelie van Paulus. Nee, het evangelie der heerlijkheid van Christus, dus die het beeld Gods is, het evangelie van onze bedeling, zal ik maar zeggen. Het evangelie tot verkrijging der eeuwige heerlijkheid, of hoe het maar heten mag. En nog sterker, de uitdrukking wordt gebruikt voor het met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, tot de middelaar van het nieuwe verbond. Hetgeen dus ook veronderstelt dat men die hoge priester nadert door gewoon tot hem te spreken. Valt in de vertaling altijd weg, maar dat is wat het woord nu eenmaal betekent. Met vrijmoedigheid naderen, maar vrijmoedigheid zegt, betekent vrijmoedigheid in het spreken. Dus men nadert tot hem door tot hem te spreken. En we naderen met vrijmoedigheid tot hem door vrijmoedig tot hem te spreken. Nou, waar het om gaat, is dat die term vrijmoedigheid in de Bijbel, in het algemeen, wordt, zeker het Nieuwe Testament, wordt toegepast op onze tegenwoordige situatie, op onze tegenwoordige bedeling, waarin vrijmoedig gesproken wordt door ons tot de Heer. En andersom, waarin de Heer zelf ook onbelemmerd en dus met vrijmoedigheid spreekt tot ons. Want dat is de andere kant van het verhaal. Dat is ook de Hebreeënbrief trouwens. Hè. God heeft in deze laatste dagen, tot deze laatste dagen, die van de verborgenheden van het koninkrijk en van het nieuwe verbond dus. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Waaraan gezegd wordt, en hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Het punt is, God spreekt nog steeds in en door de Zoon. God spreekt met vrijmoedigheid tot ons en wij worden opgeroepen om met vrijmoedigheid tot hem te komen. En bovendien, het vrijmoedige spreken van God, kwam ook tot uitdrukking in wat Petrus ooit al zei in Handelingen 2, toen hij zijn toespraak begon. Hij zegt, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En het punt was, dat was niet altijd zo. Om vrij uit te spreken. God heeft ook niet altijd vrij uit tot de mens gesproken, maar God spreekt wel degelijk vrij uit nu tot ons, en tot de gemeente zal ik maar zeggen. Het is maar de vraag of wij vrij uit luisteren. Hè? Of onze oren en harten hebben openstaan, maar goed, dat is een andere gedachte. Maar waar het om gaat is dat diezelfde term hier in een tamelijk uitzonderlijke situatie anders gebruikt schijnt te worden. Namelijk Paulus heeft grote vrijmoedigheid om Filemon te bevelen hetgeen betamelijk is. Kortom, Paulus zegt, eigenlijk zou ik met hetzelfde gemak gewoon je kunnen opdragen, Filemon, wat je moet doen, namelijk Onesimus aannemen. Niettemin doet hij het niet. Maar gek is, hij zegt, ik heb wel de vrijmoedigheid om dat te doen. Hij doet het echter niet. En verder zegt hij, die vrijmoedigheid heb ik in Christus. En je zou bijna denken dat Paulus vroom geworden is, hè? We spreken over aardse zaken, maatschappelijke verhoudingen. En daar dan de Heer bij aanhalen en zo, hè? U begrijpt toch hopelijk wat ik bedoel. Ik bedoel, heus niks lelijks, hoor. Maar je bent gewoon van de man niet gewend, hè? Vrijmoedigheid in Christus. Nou, welke vrijmoedigheid hebben wij in Christus? Om inderdaad te naderen tot die troon der genade enzovoort. Om een hemelse positie in te nemen, dat soort dingen meer. En waar gaat het hier om? Om een slaaf die terugkeert tot zijn meester. Zou de terugkerende slaaf tot zijn meester soms een type zijn van de gemeente die komt tot de troon der genade in de hemel zelf, hè? Nou, dat is het natuurlijk, hè. Want deze vrijmoedigheid hangt samen met hoe de weggelopen slaaf teruggestuurd wordt, of gestuurd wordt naar Filemon, en daar terug zou keren als dienstknecht en wellicht als zoon. Daar wordt die vrijmoedigheid voor gebruikt, maar het is natuurlijk een prachtig beeld van de gemeente, die bestaat uit mensen die in ieder geval van God afgedwaald waren, en die inderdaad tot hem worden teruggebracht. En daarna dienstknechten, dan wel slaven, dan wel zonen, want dat kan ook nog, van God worden. En dat is waar het in wezen om gaat. Dat is in ieder geval de kern van de betekenis van deze brief, waarbij deze Onesimus gewoon een beeld is van de gemeente, die immers ontstaat door, nou min of meer, ik kan niet alles uitgebreid vertellen natuurlijk, maar die gemeente die min of meer ontstaat door de apostel Paulus. Natuurlijk is het niet waar, de gemeente ontstaat door de Heer Jezus Christus. Natuurlijk is dat zo. Maar wat de prediking van het evangelie betreft, en specifiek van gemeentelijke waarheid, wel, dat komt tot stand eigenlijk exclusief door de apostel Paulus. Met voorbijgaan zelfs aan alle andere apostelen. De 12 bedoel ik dan, hè? Daar gaat het maar om. Dus inderdaad, het is de gemeente ontstaat via de bediening van de apostel Paulus, laat ik het dan iets zwakker zeggen, maar zo is het ook dat Onesimus via de bediening van Paulus wordt gebracht naar zijn Heer. Nou, dat kun je van de gemeente ook zeggen, die ontstaat door de bediening van de apostel Paulus, wordt via Paulus gebracht naar de Heer. Hetgeen je zelf voor mij als een bewijs mag beschouwen dat de Hebreeënbrief door Paulus beschreven is, want de hele Hebreeënbrief gaat erover hoe wij naderen tot de Heer. En Paulus zegt, doe maar, ga maar, alles goed, is al geregeld. Je kunt rustig naar binnen gaan, met vrijmoedigheid, enzovoorts. Het is allemaal voor elkaar, ja. Nou goed, daar gaat het hier ook om. Paulus stuurt hier Onesimus met een brief mee en zo. Alles al geregeld. Komt dik voor elkaar. En naar Filemon. Dat is ongeveer de gedachte. Maar daar kom ik uiteraard nog terug. Dus, Paulus zegt, hoewel ik vrijmoedigheid om u te bevelen, zo bid ik nochtans liever door de liefde. Paulus maakt dus niet van zijn autoriteit gebruik, maar wijst op zijn verbondenheid met Filemon. Dus de liefde, dus immers verbondenheid. Gemeenschap, eenheid. Daar ik zodanig een ben, en nou wordt hij bijna zielig. Ik zal je zeggen hoe ik ben, zegt hij. Ik ben zodanig een, te weten, Paulus, in dit geval gaat het niet om de naam, want dat wisten we al lang dat het Paulus was die het schreef. Dus dat had niet vermeld hoeven worden. Dat het niettemin wel vermeld wordt, is in dit geval natuurlijk omdat hier Paulus zinspeelt op de betekenis van zijn naam. Wie ben ik? Een kleintje. Populair vertaald betekent Paulus immers een kleintje. Wat plechtiger vertaald betekent het belemmerd. Tegengehouden. Dat is synoniem voor gevangenen. Ook belemmerd. Nog afgezien dat hij belemmerd werd in zijn bediening voor het Jodendom. Maar ik denk niet dat het de betekenis is, want toen heette hij nog anders. Hij werd belemmerd in zijn bediening aan de Heer. Op een heleboel wijzen. In de eerste plaats omdat nauwelijks iemand naar hem wilde luisteren. Verhoudingsgewijs dan. Onder de Joden zeker al niet. Later onder de gelovigen, onder de christenen, zal ik maar zeggen, ook al weinig. Want men wilde liever niet luisteren naar Paulus. Hij werd dus belemmerd. En uiteindelijk kwam hij zelfs in de gevangenis terecht. En zelfs daar had hij nauwelijks iemand nog bij zich. Zoals hij later in de tweede Timotheusbrief schrijft. Dat is dan later geschreven dan deze Colossensebrief en brief van Filemon. Want daar zijn er nog wat mensen bij hem. Maar dus ze verdwijnen bij hem vandaan. Hij is dus inderdaad belemmerd en hij is in banden. Dat is maar waar het om gaat. Dus hij is een oud man. En zullen we voor belemmerd nou eens nog eens een ander woord invullen? Gehandicapt. Dat is toch een handicap? Allerlei moeilijkheden die hem in de weg lagen. Dus hij was oud, dan heb je sowieso een handicap naar het schijnt. Hij was Paulus, een oud man en nu ook een gevangene. En als je het goed bekijkt, is het eigenlijk drie keer hetzelfde. Maar daar gaat het niet om, het gaat er maar om dat indruk maakt. Hè? Een beetje zielig zit die man daar in Rome, ver weg, in zijn gevangenis. Gevangene, oud enzovoorts. En letterlijk was hij waarschijnlijk ook klein en niet zo sterk, want dat heb ik eens nagevraagd bij de Corinthiërs. De tweede Corinthiërs, ja. Nou goed. En hij zegt, en ik ben een gevangene van, ja, daar heeft me de term weer omgedraaid, eind van vers 9, de staat Jezus Christus, maar dat moet zijn Christus Jezus. Dus gevangene van Christus Jezus. Hij doet dus, hij neemt dus een geringe positie in en vraagt dan alsjeblieft of Onesimus wil doen wat hij wil, namelijk vers 10. Ik bid u dan voor mijn zoon. Nou ja, het volgende foutje dus, hè. Dat moet zijn kind. Technon, geborene. Zoon, het woord zoon veronderstelt namelijk volwassenheid. Erfgenaam betekent dat. Maar is dit niet, hier staat technon namelijk een kind, een verwekte, een geborene, zou een mooie vertaling zijn. Ik bid u dan voor mijn geborene, de welke ik in mijn banden heb geteeld. Namelijk Onesimus. De gedachte is, en dat blijkt natuurlijk ook uit de rest van de brief, dat deze man tot geloof gekomen is, deze Onesimus, dat hij tot geloof gekomen is door een ontmoeting met Paulus. Paulus zal hem het evangelie gebracht hebben. En aangezien Paulus een gevangene was, moet de man dus het evangelie gehoord hebben van Paulus. In de gevangenis bij Paulus. Ik weet wel dat het niet aan de orde is nu eigenlijk. Maar ik blijf volhouden dat dat nog altijd de meest ideale vorm is van evangelisatie. De meest bijbelse ook, maar het is niet de enige. Maar het is wel de meest bijbelse en de meest, hoe zeg je dat, meest symptomatische vorm ook van evangelisatie in onze bedeling. Namelijk niet dat wij erop uitgaan om zoveel mogelijk mensen, liefst zoveel mogelijk tegelijk, te bereiken met het evangelie. Maar integendeel, normaal is, de norm betekent dat het, de norm is net andersom. Namelijk dat de deur altijd open staat en het licht brandt in de gang. Oh nee, dat was een ander lied. Maar in ieder geval dat het huis bij wijze van spreken altijd open staat. Dat we herbergzaam zijn, zal ik maar zeggen. Maar boven alles dat we onder die omstandigheden bereid zijn, onder alle omstandigheden, getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is, heet dat. En dat betekent gewoon dat waar we de kans krijgen, vertellen we het evangelie. En meestal zal de meest ideale plaats daarvoor gewoon bij ons thuis zijn. Niet? Want bij je thuis kun je en mag je zeggen wat je wil. Mag altijd. Kun je rustig doen. En bovendien kan de andere partij weglopen. Want wij prediken en nemen ze de vrijheid in Christus. Dan moet je ze ook de vrijheid geven om weg te lopen, denk ik altijd. Hè? Nee, dat is toch zo? Niks geen druk. Waar nog bij komt dat het ook een volstrekt bijbelse gedachte is, dat het evangelie heus alleen aanvaard wordt door mensen die werkelijk zoeken naar de waarheid, zeg ik altijd. zodat het in de praktijk, ik meen dat het in de praktijk weinig zin heeft om geforceerd mensen het evangelie op te dringen die daar hoegenaamd niet voor openstaan. Ik moet er meteen bij zeggen dat niettemin de prediking van het woord zonder dat er iemand tot geloof komt wel degelijk is tot eer van de Heer. Maar strekt in ieder geval niet dan dus tot behoud van zondaren. Daar gaat het om. Als we daarop zien, dan blijkt in de praktijk de beste methode nog altijd, er zijn helemaal geen methode. Namelijk, als mensen het horen willen, dan geven ze dat wel te kennen, dan vertellen we het ze ook. En bij voorkeur thuis. En Paulus deed dat. Bovendien, hoewel Paulus' naam betekent dat hij belemmerd was, en hoewel een gevangenis bovendien ook betekent dat hij belemmerd was, staat er in het laatste vers van Handelingen dat hij ontving allen die tot hem kwamen in zijn eigen gehuurde woning, want hij moest die gevangenis zelf betalen, zoals u weet. Hij ontving allen die tot hem kwamen, een bijzonder open broeder denk ik altijd, maar dat even onder ons, hè. Hij ontving allen, ja, hij ontving allen die tot hem kwamen en hij predikte hen het koninkrijk Gods, hen lerende van Jezus Christus inderdaad, ja. En hij deed dat ongehinderd, staat er, ongehinderd. Merkwaardig genoeg, hij heette gehinderd, hij was daar gehinderd in de gevangenis, hij kon er niet op uitgaan, hij kon onmogelijk uitvoering geven aan de beroemde, dan wel beruchte zendingsopdracht. Bij voorkeur uit Marcus 16, ja. He, dat kon hij onmogelijk doen. Hij kon er niet uit. Niettemin was geen enkel probleem. Hij predikte Christus. Ongehinderd, staat er. En dat kan dus heel goed. En dat is volstrekt bijbels. Nou goed. In die situatie heeft hij kennelijk kennis gemaakt met deze Onesimus. En toen bleek de wereld maar klein te zijn. Dat was hij trouwens in de Romeinse dagen sowieso al. Vanwege de goede verbindingen die er waren. Jawel. En daar ontmoette hij dus deze Onesimus, de weggelopen slaaf van Filimon, de man van de gemeente in Colosse. Nou, en dan zegt Paulus, ik bid u dan voor mijn kind, de welke ik in mijn banden heb geteeld. Dat betekent gewoon, want daar hoef je niks achter te zoeken, dat betekent gewoon dat de man tot geloof gekomen is daar bij Paulus in de gevangenis, daar komt het op neer. Heeft Paulus bezocht en is daar tot geloof gekomen. Ik zei dus niet dat Onesimus een gevangene was. Dat zei hij, want zo was het dus niet. Maar Paulus kon gewoon in zijn officiële gevangenis gewoon iedereen ontvangen die hem maar wilde. En zo kwamen de mensen bij hem. En daar hoort deze Onesimus dus kennelijk ook bij. En er staat er, die eertijds u onnut was. Dat is wel aardig, want onnut is het tegenovergestelde van de betekenis van de naam Onesimus. Onesimus betekent namelijk dat hij nuttig was. Dan wel zou zijn. Maar er staat, hij was eertijds, lo Onesimus denk ik altijd, maar ik gooi wel eens vaker wat talen door elkaar. Die eertijds lo Onesimus was, maar nu Onesimus was geworden. Zoiets is het dus, hè. Hij was eerst onnut, maar nu is hij u en mij, want die twee horen toch bij elkaar, Filimon en Paulus, nu is hij u en mij zeer nuttig. En dan staat er, de welke ik wedergezonden heb, Onesimus die ik hierbij terugstuur. Dat is uit de gedachte, de welke ik wedergezonden heb. En dan moet u vervolgens in vers 12 doorstrepen, doch gij neem hem weder aan, want dan staat er ook niet. Dat is wel op de gedachte, maar het staat er nou eenmaal niet, dus u sleept het gewoon weg. Er staat dus in vers 11 en 12 bij elkaar, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb. Dat is mijn ingewanden. En die uitdrukking, dat is mijn ingewanden, mag ook eerder in het vers staan. Hij was u eertijds onnut, nu is hij u en mij zeer nuttig, hij die mijn ingewanden is. En die zendt hem hierbij terug. Dat is de gedachtegang. Een mooie zin wordt het zo nooit, maar dat hoeft voor mij ook niet. En hij wordt genoemd mijn ingewanden. Dat wil zeggen dat Onesimus geacht werd voortgebracht te zijn door Paulus in zijn wedergeboorte uiteraard. En de gedachte, de uitdrukking mijn ingewanden wil uiteraard niet zeggen dat hij in Paulus is, maar het betekent gewoon dat Paulus en Filimon en Onesimus met elkaar verbonden zijn, omdat ze dezelfde ingewanden hebben. Dezelfde inwendige mens, Christus in u enzovoorts. En bovendien, aangezien Onesimus tot geloof gekomen is door de bediening van Paulus, is de gedachte gewoon dat het leven wat in Paulus was, is nu ook in Onesimus. En dat lijkt verbazend veel op de normale weg van voortplanting. En daarom worden die termen ook gebruikt. Het is een wat aparte manier natuurlijk, maar niettemin kan je dat zo zeggen. Zo wordt het ook gezegd, hè. En dus, hij is mijn ingewande. Hij heeft mijn leven in zich. In meer dan één opzicht dus. Maar nog altijd alleen naar de geest. Goed, die wordt dus wedergezonden. En dan staat er, vers 13. De welke ik wel had willen bij mij behouden. Paulus dacht, dat is leuke slaaf. Ik wil er ook wel een. Doe me er ook maar een, ja. Dat is een Groningsisme trouwens. Hè? Toch? Ja, niet? Nee? Nou goed. Ik had hem wel willen houden bij mij, opdat hij mij dienen zou. In de banden des evangelies. Kortom, Onesimus zou dan Paulus moeten bijstaan in zijn bediening, op wat verwijzen dan ook. En daartussenin staat, voor u, en voor u, dat is leuk, betekent uiteraard wat het zo dikwijls betekent en wat door vele officiële theologen zo dikwijls bestreden wordt. Voor u betekent in de plaats van namens u. En dus betekent in de plaats van u. Voor u, namens u, in de plaats van u. Als dus de Heer voor ons gestorven is, dan stierf hij inderdaad in onze plaats. Dat betekent de term eenmaal. En dat die term dat betekent, blijkt hier heel goed. Hè? De welke ik wel had willen bij mij houden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Want hij was immers een lijfeigene oorspronkelijk van Filemon. Als Paulus die slaaf dus bij zich zou houden, vertegenwoordigde die slaaf daarmee Filemon. Daar gaat het om. Dus ik had hem wel bij mij willen houden. Maar, vers 14, maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als na bedwang. Want dan had Filemon zich daarbij neer moeten leggen. Jammer, ben ik een slaaf kwijt, Paulus heeft hem ingepikt. Maar ja, ik kan het hem niet weigeren. En het is voor het goede doel. Toch? Maar goed, Paulus zegt nee. Het is opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. En Paulus schrijft dus niet een vriendelijke brief. Mag ik alsjeblieft die slaaf houden? Je hebt er toch genoeg. Of je doet al zo lang zonder, dat moet je nou maar geleerd hebben. Nou kan ik, hè, zoiets. Nee, hij stuurt gewoon de slaaf terug. Inderdaad. Maar het eigenaardige is, ik weet niet of u dat merkt, de gedachte is natuurlijk eigenlijk dat Paulus zich hier in een ondergeschikte positie plaatst onder Filemon, terwijl de eigenlijke echte relatie tussen Filemon en Paulus helemaal zo niet is. Integendeel. Sterker nog, het blijkt uit vers 8 dat in de praktijk deze twee nauw met elkaar verbonden zijn, op gelijk niveau staan, dingen in overleg doen, maar waarschijnlijk zelfs nog andersom, dat namelijk Filemon keurig doet en altijd gedaan heeft wat Paulus hem vroeg. En waarom ook niet? Filemon zal op zijn minst de zakelijk leider en in zekere zin geestelijk leider geweest zijn van de gemeente in Colosse. En dat valt uiteraard van nature, vanwege die geestelijke dingen, onder de supervisie, zal ik maar zeggen, van de apostel Paulus. Dus eigenlijk zou de rol andersom moeten zijn. En een beetje geforceerd, worstelt Paulus zich als het ware, bewust of onbewust, in de ondergeschikte positie. En waarom dat is? Vanwege de typologie uiteraard. Want uiteindelijk staat Filemon of voor de Heer Jezus Christus of zelfs voor God zelf. Dat maakt in de praktijk toch nauwelijks verschil, dus ik vind het niet zinnig om daarop in te gaan. En Paulus is eigenlijk een type, staat of voor zichzelf, laat ik het zo zeggen. Je kunt zeggen, Filemon staat voor de Heer Jezus Christus en Paulus staat voor zichzelf. Paulus, die de Heer dient en de Heer alles vraagt en die de Heer de zijnen doet, zendt, die werkt in dienst van de Heer. Die inderdaad degene die de Heer verloren was, naar hem terugstuurt of zoiets, dat is het toch. Of een fase hoger, dan is het zo dat Filemon staat voor God zelf, de schepper zal ik maar zeggen. En dan is Paulus hier een beeld van de Heer Jezus Christus, die inderdaad dat wat van God is afgevallen tot hem terugbrengt als de middelaar van het nieuwe verbond. Maar dit wordt geforceerd zo hier in beeld gebracht in deze brief, want in werkelijkheid waren de gemeentelijke verhoudingen natuurlijk andersom daar. Was Paulus de baas en Filemon die luisterde naar Paulus. Niet omdat het moest, maar het was nou helemaal zo. Dat moet je opvallen. Waarom, dat is dan de vraag, hè, waarom manoeuvreert Paulus zich in een ondergeschikte positie? Omdat hij een type moet zijn van de dienaar, dat wil zeggen van de Heer Jezus, die zijn hemelse vader dient, en anders van zichzelf, van Paulus, die nou eenmaal de Heer Jezus dient. Nogmaals, in de praktijk maakt het nauwelijks een verschil. Het zijn gewoon twee parallellen, hè. Een gedachte trouwens die Paulus zelf elders naar voren brengt wanneer hij zegt dat hij zelf eigenlijk een type is van Christus. Op meerdere plaatsen. Ja.
Kan het ook zo zijn dat Paulus zegt in vers 9, de zodanig een. Daar is zodanig een, dat is polyamorie.
Ja, dat is het volgende verhaal. Ja. Ik ben er overheen gegaan, maar zodanig één komt natuurlijk overeen met de uitdrukking zulk één. Nou, voor zover ik mij herinner, staat hier inderdaad een andere term. De Statenvertaling is bijzonder goed, hè. Er staat dus een andere term dan de term zulk één die wij kennen uit, wat was het, Matthäus 21, geloof ik. Als aanduiding van de eigenaar van de opperzaal, weet u wel. Het is dus een andere Griekse term. Men heeft het dus ook anders vertaald, maar de strekking blijft gelijk, zodanig één. En als je dat dus serieus neemt en zegt, nou, het is in wezen toch hetzelfde, dan moet je dus zeggen, dan is Paulus hier een beeld van zulk één, plonialmoni, en dus de Heilige Geest. De nieuwste variant die ik hoorde, was dat iemand heel die gedachte over plonialmoni kent, maar die heeft nou uitgevonden dat het een beeld is van de wet. Hoe je zulke kromme gedachten kan maken, mensen, ik begrijp het. Ik waarschuw je ervoor, hè. Plonialmoni, de eerste losser in de geschiedenis van Rut. En daar maakt men dan alsnog van. Na alles wat we er hier ook al eens over gezegd hebben, maken we er alsnog van. De eerste losser was de wet, maar die kon niet lossen. En daarna komt Boas, dat is het nieuwe verbond, en die kan wel lossen. En daarmee is de hele essentie van het verhaal kwijt, hè? Zoek. Want deze zulk een, deze plonialmoni, deze oudere broer, deze eerste losser, was losser en de wet is geen losser. Toch? De wet is geen goel, is geen losser. Op geen enkele manier. Waar nou bij komt dat de term zulk een in het Hebreeuws betekent, het zijn twee termen eigenlijk. De ene betekent mijn zwijgen, is dat de wet? Dat is juist het spreken van God, hè? Mijn zwijgen, en de andere wordt vertaald met mijn scheiding. En onder de wet is de Heer juist aan Israël verbonden. Zodat het op geen enkele manier kan. Maar goed, dat moest ik even kwijt zo tussendoor. Om van de rest maar te zwijgen. Sinds wanneer wordt de situatie in de opperzaal beheerst door de wet? Want dat is de volgende gedachte. Waarna de volgende gedachte is dat de wet dus ook uitmaakt wie er in de opperzaal aan de maaltijd en dus aan het avondmaal aanzit. En daarmee is het verhaal rond. En dan weet u meteen waar het verhaal dus vandaan komt. Hè? Zie? Even niks van de Bijbel aantrekken en even kloppend maken en weg ben je weer. Nee, plonialmoni, zulk een of hier zodanig een, is de hele schrift door een beeld van Christus in onze dagen. Wij noemen dat gewoonlijk de Heilige Geest. Althans, meestal is hij beter onder die naam bekend. Maar ik moet u zeggen dat meestal ook dan daarmee slechter verstaan wordt waar het over gaat. Omdat men kennelijk niet weet wat Heilige Geest of de Heilige Geest is. Dat is Christus in onze dagen, die zich verbergt, die in de hemel gezeten is, in de rechterhand Gods, de hoge priester en koning min of meer, naar de ordening van Melchizedek. Dat is maar waar het om gaat. En dat kan ook, als u dus zegt, Paulus is een beeld van zodanig een, en dus Paulus is een beeld van de Heilige Geest, zeg ik, ja, maar dat natuurlijk is een beeld van Christus. Maar dan staat het er inderdaad bijna letterlijk, hè. Dat is het ook, ja. Want hoe dan ook, wij als gelovigen, wij worden teruggezonden naar of de Heer zelf door Paulus, of we worden teruggezonden tot God via de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk door de Heer Jezus Christus. Of we kunnen zeggen, maar door de geest worden we tot God gebracht. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dat is, ik heb dat toch echt 3-4 keer hetzelfde gezegd natuurlijk. Hè? Maar goed, waar het maar om gaat is dat het inderdaad hier uitgebeeld wordt. En dat is de reden waarom Paulus zich in die ondergeschikte positie manoeuvreert. En zegt, ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, omdat uw goeddadigheid niet zou zijn als na bedwang, maar na vrijwilligheid. Maar vervolgens is er natuurlijk wel mee bepaald, aan de ene kant de ondergeschikte positie van de Heere Jezus, die immers zijn hemelse vader dient. Maar er is ook mee bepaald hoe, ook in dit schriftgedeelte, die duidelijke verbondenheid tussen Filemon en Paulus naar voren gebracht. Alsof ze één zijn, want de vader en de zoon zijn één, maar per definitie is de zoon ondergeschikt aan de vader. En als u dat niet begrijpt, dan weet u gewoon niet wat het woord vader betekent en wat het woord zoon betekent. Dan kan ik er nou ook even niks meer aan doen. Maar het heeft niks met een leerstuk te maken over gelijkheid van de drie eenheid of iets dat soort dingen meer. Punt is gewoon, de zoon is per definitie onderworpen aan de vader. Niettemin als we spreken over de godheid, dan zijn vader en zoon één en dus gelijk. En maar beide dingen vind je hierin uitgebeeld. De gelijkheid van Filemon en Paulus, aan de andere kant ook de onderdanigheid van Paulus aan Filemon. Hij zegt, doe alsjeblieft wat ik wil. Hij bidt er dus voor aan Filemon. Nou, ik meen dat we het daar nodig bij moeten laten, want het is inmiddels 12 uur.